Goedemorgen, broers en zussen. Goedemorgen allemaal, jongens en meisjes. Hartelijk welkom voor alle luisteraars vanuit drie verschillende gemeenten die zich verbonden weten met elkaar. Omdat niet iedereen mij zal kennen, ik ben Anneke Kremer. Ik ben ouderling in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Een bijzonder welkom, want normaal gesproken mogen en kunnen de meesten van ons elkaar gewoon zien. En kan ik jullie welkom heten terwijl ik jullie voor mij zie zitten. Als docent heb ik deze week al eerder mogen ervaren hoe dat is, dus het went al een heel klein beetje. Normaal gesproken wordt er door een kleinere groep op afstand meegeluisterd, maar vandaag is dat opeens de realiteit van ons allemaal. Of nou ja, bijna allemaal, want ik sta hier niet alleen. Een speciaal welkom aan onze voorganger, Tinko Blanke van vanochtend, aan de ouderlingen van de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Christelijk Gereformeerde Kerk, aan de mensen die muziek maken, aan de technici die ons helpen om zo bij elkaar te kunnen zijn. Fijn dat de techniek ons in deze dagen in staat stelt om toch met elkaar verbonden te blijven. En we zijn hier op deze manier bij elkaar omdat we ons met elkaar verbonden weten aan onze God. Wat een machtig vertrouwen is dat. In alles wat er vanuit de media op ons afkomt, maar ook in alles wat er op dit moment in onze eigen dagelijkse praktijk gebeurt. Waar we overal de angst en de verwarring kunnen voelen, niet alleen om ons heen, maar ook in onszelf, mogen we ons vertrouwen leggen in de handen van onze God. Ik las deze week een overdenking waaruit ik een stukje met jullie wil delen. Daarin stond de tekst uit Matthäus 6, waar Jezus zegt: kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en ze oogsten niet. Ze vullen geen voorraadschuren. Ze hamsteren dus ook niet. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet veel meer waard dan zij? Jezus ziet de dingen zoals ze zijn, niet vanuit één bepaald perspectief. Als wij ergens naar kijken, zien we nooit het geheel. Wat we zien kan misschien wel waar zijn, maar het is nooit de hele waarheid. We bekijken de waarheid vanuit de positie waar wij staan. Misschien kunnen we het nieuws van de afgelopen en de komende dagen op die manier benaderen. De angst die het je kan inboezemen. Jezus en onze God ziet de dingen zoals ze zijn. Ziet corona zoals het is. Hij ziet ook hoe erg het is, hij weet het. Maar hij ziet ook de waarheid die wij niet kennen. Wij kunnen reageren op wat er om ons heen gebeurt. We kunnen verstandig reageren. We kunnen adviezen opvolgen, maar laat je niet leiden door de angst. Maak je niet druk om iets waar wij mensen geen invloed op hebben. Want ook daarover zei Jezus, zoals het verderop in hetzelfde hoofdstuk van Matthäus verteld wordt: maak je geen zorgen over de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. En misschien kun je op die manier ook, ondanks alles wat er nu gebeurt, genieten van wat je ziet gebeuren. De lente die ontwaakt, alles wat groeit en alles wat zo prachtig in bloei staat, de tijd waarin er weer gezaaid gaat worden en waarin wij zelf misschien ook kunnen zaaien. Zaadjes van hoop en vertrouwen in bange tijden. En put hoop uit die woorden dat wij zoveel meer waard zijn voor God dan de vogels in de lucht. Hij zal je beschermen, hij is je redding. Ik bid ons allemaal toe dat we onze hoop daaruit mogen halen, ook als we elkaar missen. Tijdens het voorbereiden van deze dienst kwam het besef bij me binnen dat ik jullie mis. Al die prachtige mensen waar ik me verbonden mee voel. Wat een bemoediging is het toch om elkaar te ontmoeten. Wat gezegend mogen we zijn dat dit zo lang onze realiteit was en hopelijk ook snel weer is. Want opeens komen we nu in een situatie waarin dit niet meer zomaar kan. Dan kunnen we ons een klein beetje voorstellen hoe dat moet zijn voor andere christenen in landen ver weg. En zo kunnen we ons ook ineens iets voorstellen bij de mensen die in de situatie zitten dat ze niet alleen wc-papier missen, maar ook warme kleren. Kleren voor hun kinderen, een huis, een land en een toekomst. De woorden let een beetje op elkaar schieten dan tekort. Maar bid voor hen, die nog zoveel meer moeten missen dan wij, en bid voor elkaar. Bid voor onze kinderen die nu niet naar school kunnen en hun vrienden en vriendinnen moeten missen. Bid voor de ouders die opeens te maken krijgen met kinderen die thuis hun schoolwerk moeten doen. Bid voor iedereen die zijn werk niet kan doen zoals hij of zij dat gewend was. En bid voor hen die moeite hebben om te gaan met een andere invulling van hun dagen. Bid voor de mensen onder ons die in de zorg werken. Voor de vrijwilligers en de mantelzorgers. En bid voor onze broers en zussen met een kwetsbare gezondheid. Voor hen die ziek zijn. Voor de ouderen en voor iedereen die eenzaam is. Bid om ontferming van onze God voor ons allemaal. En voor iedereen op deze wereld. Ik wil afsluiten met u allemaal gezegend samen zijn te wensen.
Vanuit de Emmauskerk heb ik een verdrietige mededeling. Gistermiddag, 21 maart, is onze broeder Ite Hamming overleden. Hij is 89 jaar geworden. Eind januari hoorde hij dat hij ongeneeslijk ziek was en daarna is het heel snel gegaan. Na een moeilijke laatste periode is hij gisteren rustig ingeslapen. Ite Hamme is jaren koster geweest. Hij vond het fijn om in de kerk te zijn, om te zingen en praktisch dienstbaar te zijn. Hij verbond dat met Psalm 84, waar het gaat over de mus en de zwaluw die een woning vinden in Gods huis. Vanuit dat geloof leefde hij en in dat vertrouwen is hij overleden. We wensen Hilly en de familie heel veel kracht voor de komende dagen en in de tijd die komt. Om Ite te gedenken klinkt nu Psalm 84 vers 2 uit het liedboek en daarna zingen we ons intochtslied. Groot is uw trouw, o Heer. Dat is uit Hemelhoog lied 336.
En net als elke zondagochtend mogen we ook vandaag weer uitspreken dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer. Hij die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Trouw is tot in eeuwigheid. Laat nooit los wat zijn hand begon. Waar u ook bent, genade en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen bidden bij het openen van Gods woord. Grote God, liefdevolle Vader, dank u wel dat wij vanochtend digitaal in uw huis aanwezig mogen zijn. Het is nog wel even wennen allemaal, het samen vieren op afstand. Wilt u ons met uw Heilige Geest helpen om ondanks dat toch uw stem te mogen verstaan? En juist nu handen en voeten te geven in de wereld om ons heen, aan wat u ons leert, aan wat u ons vanochtend wil vertellen. Dank u wel dat u altijd bij ons bent. Of we nu in een lege kerk onze taak uitvoeren, gezellig met z'n allen in onze pyjama op de bank zitten, of juist afgesloten van onze familie en vrienden de dienst meebeleven. Vader, u bent bij ons, waar we ook zijn. Uit dat vertrouwen mogen wij leven. Amen. We lezen samen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 10, de versen 25 tot 37. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt het juiste antwoord gegeven, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: Wie is dan mijn naaste? En toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een grote boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan, echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: Zorg goed voor hem. En als u meer kosten moet maken, dan zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: De man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem: Doet u dan voortaan net zo. Ik wil jullie graag een mopje vertellen. 3 mannen zijn bij een zwembad en ze komen daar een goede vee tegen. En de goede vee zegt: Let op, als je in het zwembad springt en terwijl je springt een wens roept, dan zal het zwembad daarvan gevuld raken. De eerste is een Nederlander. Hij neemt een aanloop, springt en roept natuurlijk: Geld! En hij zwemt vervolgens in het geld. De Duitser roept terwijl hij zwemt, bier, ja, bier! En hij landt in een zwembad vol met bier. En dan is er nog een Engelsman aan de beurt. Hij neemt een aanloopje, maar hij struikelt over de rand en roept shit. Ik hoop dat u een beetje gelachen heeft, dat kan ik natuurlijk niet zien. Maar dit soort overbekende mopjes kennen we wel in tientallen varianten. Mensen van 3 verschillende nationaliteiten verschijnen 1 voor 1 op het toneel en de derde, die doet dan meestal iets doms of stoms en dan is het mopje uit en hebben we gelachen. Nou, in de tijd van Jezus werden er ook moppen en anekdotes verteld. En ook toen wisten de Joodse toehoorders wel ongeveer hoe die verhaaltjes dan zouden aflopen. Dus als je destijds een verhaaltje vertelde waarin er eerst een priester voorbij komt en vervolgens een leviet, ja, dan weet iedereen natuurlijk wie er daarna op het toneel verschijnt om de clou van het verhaal duidelijk te maken. Een gewone Jood, een gewone Israëliet. Maar Jezus volgt dat verwachtingspatroon helemaal niet. Wat hij doet is een beetje hetzelfde als dat ik een mop zou vertellen over eerst een Nederlander die wat doet en dan een Duitser. En dan denkt iedereen oké, dan komt er een Engelsman of een Fransman en dan kunnen we lachen. En dat hij dan vervolgens begint over een derde die opkomt, bijvoorbeeld een dinosaurus of zo. He? Een Nederlander, een Duitser en een dinosaurus, dan denken we allemaal, hé, dat is niet hoe we de mopjes kennen. En zo was dat in de tijd van Jezus ook. Een Samaritaan als derde figuur, dat had niemand aanzien komen. En wij, kerkmensen in Nederland, zijn gewend om bij dit overbekende verhaal over de barmhartige Samaritaan direct de Samaritaan als voorbeeld te nemen. Dat was de boodschap, toch? Het is alleen niet heel waarschijnlijk dat de Joodse toehoorders dezelfde reactie hadden. Dat de Joodse toehoorders zich met die Samaritaan zouden identificeren. Want die Samaritaan komt pas aan het einde van het verhaal als een soort spreekwoordelijke aap uit de mouw. Niemand die zag deze clou aankomen. Nee, Jezus' luisteraars maakten al meteen aan het begin van het verhaal een keuze. Ze identificeren zich natuurlijk met de mishandelde en halfdode man. En dat is nogal wat. Jezus vertelt geen verhaal over een omaatje die moet worden geholpen met oversteken en dat er dan mensen langskomen en dat het de vraag is wie zal haar helpen. Nee, hij vertelt over een ernstig gewond mens die op een afgelegen weg zal sterven tenzij er hulp komt. Het is een bloedserieus verhaal. En Jezus' toehoorders leven zich in het lot van deze man. Ze liggen als het ware samen met het slachtoffer op de weg, te wachten en te hopen dat iemand zich over hen zal durven te ontfermen. Iemand die hun leven zal redden. In deze tijd van coronacrisis kunnen we ons daar denk ik meer dan ooit wel iets bij voorstellen. En dan komen achtereenvolgens een priester en een leviet langs. Maar ze lopen met een grote boog om de gewonde man heen. Nou, ontzettend goed natuurlijk. Hè? We weten het allemaal. 1,5 meter afstand houden en niet in de buurt komen van mensen die niet helemaal fit zijn. En bovendien, priesters werkten in die tijd in de gezondheidszorg. Die moesten checken of mensen weer beter waren nadat ze ziek waren geweest. Dus extra belangrijk om op de hygiëne te letten, toch? Nee, natuurlijk niet. De priester en de leviet hadden geen enkel excuus om niet te helpen. Religieuze reinheidsvoorschriften spelen hier helemaal geen rol, ook al wordt dat wel eens gedacht. Want ten eerste staat het buiten kijf dat de Joodse plicht om gewonde mensen te helpen altijd veel zwaarder woog dan alle andere geboden waar een priester zich aan zou moeten houden. En daarnaast, er wordt wel eens gezegd, ja, maar ze gingen in de richting van de tempel, dat is niet waar, ze gaan van Jeruzalem naar Jericho. Dus ze hoeven zich helemaal niet aan de reinheidsvoorschriften te houden op dit moment. Nee, de 2 vertegenwoordigers van de Joodse elite, die verzuimen gewoon te doen wat voor iedere Jood een vanzelfsprekende plicht was. Ze zijn helemaal geen vertegenwoordigers van een wettisch Jodendom of zo. Nee, ze zijn vertegenwoordigers van menselijke nalatigheid. Degene van wie je hulp zou moeten verwachten, zou kunnen verwachten, die laten het afweten. En zoals wij bij een mop al wel vermoeden dat de derde persoon wel een Fransman of een Engelsman zal zijn, zo verwacht het gehoor op dit punt in het verhaal, zo'n 2000 jaar geleden, terwijl ze naar Jezus luisteren, dat er nu dan wel een gewone Jood ten tonele zal verschijnen, om de gewonde man te helpen. Maar nee, ja, er komt wel hulp. Maar wel van een lid van een groep mensen die als het meest verfoeilijk gold in de ogen van de Israëlieten. Een Samaritaan. In onze tijd had Jezus misschien wel verteld over een rechtse populist die op straat werd beroofd en aangevallen, en dat er dan een radicale moslim tussen beiden springt om hem te redden. Of over een liberale linkse activist die een hartaanval krijgt en vervolgens wordt gereanimeerd door iemand die pro-life is en lid van de Amerikaanse wapenlobby. Dat zijn de tegenstellingen waar we het over hebben. De Joodse luisteraars waren in principe nooit bereid om ook maar iets van een Samaritaan aan te nemen. Ze haten die Samaritanen, maar in dit geval, de extreme ernst van de situatie maakt dat de gewonde Joodse man blij is dat hij überhaupt hulp krijgt. Ook al is het dan van een Samaritaan. Jezus wil ons met dit verhaal ertoe brengen in de medemenselijkheid van zelfs de ergste vijand te geloven. Een interpretatie die je misschien niet vaak gehoord hebt, maar toch heeft deze interpretatie hele sterke Bijbelse papieren. We lezen in Twee Kronieken, hoofdstuk 28, een vrij onbekend verhaal over Samaritanen, namelijk. Ze worden daar weliswaar aangeduid als Israëlieten, namelijk bewoners van het Noordrijk. Maar daarom zijn het dus wel degelijk Samaritanen en geen Judeërs. En ze hebben in een broederoorlog veel inwoners van Juda gevangen genomen of gedood. Ook toen waren het dus al vijanden. In het verhaal roept een profeet van God dan de Samaritanen op om hun broeders en zusters niet tot slaaf te maken, maar juist vrij te laten. En zo gebeurt het. De gevangenen worden door hun vijanden, de Samaritanen, gekleed, verzorgd, en de gewonden worden op rijdieren gelegd en naar Jericho gebracht. Herken je de woorden? Verzorgen, op een rijdier zetten, Jericho als bestemming. Dit verhaal is gewoon een Bijbelse blauwdruk voor het verhaal van Jezus over het verzorgende handelen van de barmhartige Samaritaan. Jezus vertelt dus eigenlijk een variant op een bestaand verhaal. En de conclusie van zijn gelijkenis is dus: je vijanden zijn misschien wel de enige die je zullen redden. Deze boodschap die uit de gelijkenis opkomt, vraagt wel heel erg veel van ons als lezers, als hoorders. Stel je maar eens de persoon voor die het verst afstaat van jouw eigen waarden en normen. Bijvoorbeeld iemand die zijn kinderen slaat. Of misschien is dat voor jou een veganistische activiste. Of een radicale moslim. Of een aanhanger van extreemrechtse denkbeelden. Of wie dan ook die bij jou persoonlijk negatieve gevoelens oproept. En stel je dan voor dat je volledig hulpeloos bent. En alleen kunt overleven dankzij deze persoon. Je moet dan erkennen dat deze persoon voor jou een naaste is geworden. En meer in het algemeen, dat de wereld alleen beter zal worden als iedereen rekening houdt met de mogelijkheid dat een vijand een voorbeeld van medemenselijkheid zal worden. Een voorbeeld dat vervolgens iedereen ter harte zal moeten nemen. En pas op dat punt in ons denkproces, pas dan is het tijd om je ook met de Samaritaan te gaan identificeren. De wetgeleerde vraagt aan Jezus: wie is mijn naaste? Legt u dat maar eens uit. Maar Jezus zegt dat we deze vraag moeten beantwoorden terwijl we ons inleven in een eenzame, kwetsbare positie waarin je in nood verkeert. En het antwoord dat we dan geven, moeten we vervolgens bewaren voor een moment dat we zelf in een positie verkeren om te delen en te dienen. De vraag is dus niet: wie is mijn naaste? Maar Van wie hoop ik dat hij of zij een naaste voor mij zal zijn als ik in nood verkeer? Als ik het nodig heb. Het verhaal daagt ons dus uit om vanuit het perspectief van het slachtoffer te denken. En vervolgens dan te bedenken, voor welke mensen in nood kan ik op mijn beurt een naaste zijn? En het antwoord van Jezus is, voor iedereen. Zelfs voor wie ver van jouw leven, jouw cultuur, jouw normen en waarden afstaat. Wees in deze tijd van de coronacrisis dus niet als de wetgeleerde die vraagt wat zijn mijn ethische plichten, een technische vraag. Die op een berekenende manier omgaat met Gods oproep om je naaste lief te hebben. En wees ook niet als de priester of de leviet die het slachtoffer wel zien, maar onbewogen hun weg voortzetten, omdat ze hun energie sparen om met hun eigen problemen en zorgen om te gaan. Wees veel liever als de Samaritaan. De Samaritaan is absoluut niet berekenend bezig. En vraagt zich ook niet af wat het voor hemzelf zal kosten om stil te gaan staan op een levensgevaarlijke weg waar rovers huizen om iemand te helpen. Het Grieks, de grondtekst van het Nieuwe Testament, formuleert heel drastisch wat er gebeurt. Letterlijk vertaald staat er dat bij de Samaritaan zijn ingewanden werden beroerd. Tot naaste word je volgens dit verhaal dus niet door te beseffen wat je ethische plichten en rechten zijn. Nee, je wordt naaste door mee te voelen, door empathie te ervaren en vanuit medelijden tot actie over te gaan. Niet de vraag, wie is mijn naaste die ik moet helpen, staat centraal. Nee, de vraag hoe jij een naaste wordt, dat is het centrum van deze gelijkenis. En het antwoord zit hem in het aangaan van een relatie. Een relatie met de ander vanuit het toelaten van nabijheid. Het je laten beroeren in je ingewanden voor de nood van een ander. En het daardoor gekweekte mede. Lijden. En zo wordt het lijden van de ander een onderdeel van je eigen identiteit. Natuurlijk is het soms best moeilijk. Niet makkelijk om je ingewanden te laten beroeren door de nood van een ander. Terwijl je zelf ook je zorgen hebt over de coronacrisis. Het gaat niet vanzelf om meer te geven van jezelf dan nodig is of strikt van je gevraagd wordt. En daarom wil ik bij dit verhaal nog eens noemen dat we leven in de 40 dagen tijd waarin we op weg zijn naar Pasen. In de 40 dagen tijd denken we aan hem die alles wat hij had heeft gegeven om ons tot een naaste te kunnen worden. Jezus was pas echt een Samaritaan. Namelijk iemand die ons helemaal niet had hoeven redden. Pas als je doorhebt hoe bijzonder het is. Als je hulp krijgt van iemand die dat helemaal niet had hoeven geven. Pas dan wordt het al wat makkelijker om jezelf ook zo op te stellen. Laten we daarom juist in deze tijd waarin we vechten tegen het coronavirus. Wel letterlijk, maar zeker niet figuurlijk in een grote boog om mensen heen lopen. Nee, treed juist in de voetsporen van de barmhartige Samaritaan. In de voetsporen van Jezus. Je zult zien dat zijn voetstappen altijd recht naar de mens in nood toe gaan. Deze Jezus mogen wij samen volgen. Amen. Thank you.
Een hele goede morgen, lieve broeders en zusters van de drie kerken, de NGK, de GKV en de CGK. Nu volgt even een blokje van een aantal mededelingen van de diverse kerken. En ik mag namens het CGK het spits afbijten. Het frappante is echter dat ik vanuit de CGK geen directe mededelingen heb. Maar ik wil toch iets aan u meegeven. Ik wil u een hart onder de riem steken. In een wereld die in de greep is van angst, hebben wij als christenen, als kinderen van God, eigenlijk het voorrecht, de mazzel, dat wij niet bang hoeven te zijn. Wij hoeven daarin niet meegesleurd te worden. Als wij door een donker dal lopen, dan hoeven wij niet bang te zijn. Want Hij is bij ons. Wees niet bevreesd, zegt God, want ik, de Heer, ben bij u. En juist in deze tijd, dan mogen we daar een verschil in maken ten opzichte van de wereld die daarin meegesleurd wordt in die angst. Wij mogen weten dat wij ons vertrouwen mogen stellen op een God die zoveel groter is dan welke crisis in deze wereld ook. Een God die niet op afstand blijft staan en ziet hoe de wereld zich voortworstelt in de tijd. Maar we hebben een God die heel dicht bij ons wil zijn. Een God ook die zegt dat als wij echt naar Hem op zoek gaan, als we Hem echt serieus zoeken, dat Hij zich dan zal laten vinden. En dat Hij met ons meegaat. In die moeilijke tijd waar we nu in zitten. En wij mogen weten dat onze God groter is dan alles wat zich in deze wereld afspeelt. Uiteindelijk heeft Hij alles in zijn hand. En zal zijn plan voor de wereld zich ontrollen, zich ontvouwen zoals Hij het bedoeld heeft. En niet door de dingen die onverwacht in de wereld op ons afkomen. Laten we daaraan vasthouden. In dat vertrouwen mogen wij staan. In die zekerheid mogen wij staan. Dat wij ons veilig weten in God, in Jezus Christus. Dat we mogen leven en blijven leven vanuit de kracht van zijn Heilige Geest. Laten wij ons daar meer en meer naar uitstrekken. En dan zullen wij merken dat wij, dat u, dat jij die kracht zult krijgen om het hoofd te bieden aan deze crisis.
Ik heb één mededeling vanuit onze gemeente. En dat is een bericht over Jouk Visser. Het was een bijzondere week voor Jouk. Afgelopen dinsdag mocht hij bij zijn ouders thuis samen met hen zijn verjaardag vieren. Vervolgens zou hij daar de staaroperatie die voor afgelopen donderdag op de planning stond afwachten. Maar deze operatie is afgelast en zal later pas plaatsvinden. Vanwege het coronavirus kan Jouk niet terug naar zijn eigen woonplaats in Zonhoven en blijft hij voorlopig bij zijn ouders. Het gaat heel goed met hem, maar hij mist zijn structuur en zijn werk. De dagen duren daarom lang, dus een kaartje zou een welkome afleiding zijn. Het adres waar het kaartje naartoe gestuurd kan worden nu hij niet thuis is, is bekend bij de broers en zussen in de miniwijk van Zon. En verder wil ik alvast iets vertellen over het collectedoel van straks. U kunt uw gift geven aan Naranda, het werk van onze zus Wilma Kok in Oeganda. Naranda komt thuis bij de Oegandese gezinnen die weinig tot geen toegang hebben tot informatie en hulp op het gebied van opvoeding. Wilma deelt deze informatie en coacht in gezinnen, woongroepen en op scholen. Haar grootste wens is om Oegandese op te leiden hierin, zodat zij het werk in de dorpen en communities kunnen voortzetten. En met uw gift kunt u het verschil maken voor deze Oegandese gezinnen. Hoe u uw gift kunt overmaken, komt tijdens de collecte voorbij.
Er staat hier één bos bloemen. En dat lijkt in deze tijd wel heel erg weinig, want ik weet zeker dat u net als ik wel 100 bestemmingen kunt bedenken waar die bloemen heen gaan. En we hebben gekozen om een vrij onzichtbaar, vitale functie uit onze kerken als bestemming voor de bloemen te kiezen. Namelijk het technische team wat deze diensten mogelijk maakt en in de persoon van Maarten Lakerveld. Ik zal de bloemen straks aan hem meegeven. Na de zomer ontstaat er in de Nederlands Gereformeerde Kerk een aantal vacatures in de kerkraad. Een taakveld ouderling jeugd, een voorzitter, twee diakenen en drie wijkouderlingen. In de vorige diensten hebben Wim Mooiweer en Marjan van der Laan iets verteld over hun ambt. Zometeen zal ik iets vertellen over het voorzitterschap van de kerkraad. We hopen zo een duidelijker beeld te schetsen van wat de ambten inhouden en u aan te moedigen te onderzoeken of u of jij geroepen wordt voor een ambt. Het zou fijn zijn als we dit traject biddend en sprekend met elkaar kunnen ontdekken wat God ons wil geven. Voor vragen kunt u bij alle kerkraadsleden terecht. En tot en met volgende week zondag 29 maart kunt u namen doorgeven van gemeenteleden die u voor de ambten geschikt acht en u mag ook uw eigen naam doorgeven. Ik snap dat deze oproep geen prioriteit heeft, maar ik wil u toch dringend oproepen om de komende week de tijd te nemen om hierover na te denken en die namen inderdaad in te leveren. Ze kunnen ook gemaild worden naar de scriba. Ja, toen ik 4 jaar geleden gevraagd werd om misschien voorzitter te worden, toen dacht ik, dan moet ik eerst maar eens even kijken wat dat inhoudt. Ik nam aan dat je vergaderingen voorzat van de bestuurlijke en de algemene kerkraad, en dat is ook zo. En dat je gemeenteavonden begeleidt of leidt, dat is ook zo. Maar eigenlijk is het grootste deel vrij onzichtbaar werk. Dat je samen met je broers en zussen uit de BKR en met de predikanten leiding geeft aan de visievorming en beleid van de gemeente. Dat je als aanspreekpunt fungeert voor de predikanten en als sparringpartner voor hen. Dat je binnen de BKR ook aanspreekpunt en sparringpartner voor de commissie van beheer bent. En dat je de gemeente vertegenwoordigt in het verband van de Nederlands Gereformeerde Kerken, regionaal en landelijk, en in netwerken binnen Eindhoven. Wat dat allemaal inhield, dat wist ik niet zo precies. En als ik in mijn agenda kijk, dan dacht ik, ik heb echt heel veel redenen om het niet te doen. Maar al biddend en nadenkend kwam ik tot een andere conclusie. Ik denk dat dat roeping is. Dat je eigenlijk goede reden hebt om het niet te doen en toch aan alles voelt, ik moest het maar proberen. Het is prachtig om samen met andere mensen, predikanten en scriba, als een soort clubje mensen te zijn waar alle lijnen in de gemeente samenkomen. Het is mooi om samen te zoeken en te onderzoeken, en dat hebben we ook met u als gemeenteleden gedaan, wat God in deze tijd wil van ons als gemeente. En om daar ook echt sturing aan te kunnen geven. Het is prachtig om gebruik te mogen maken van wijsheid van anderen. Dat te bundelen en daar een lijn in te ontdekken. Al die informatie heeft ook wel een keerzijde. In ieder geval voor mij. Ik heb vaak het idee gehad dat ik te klein was en dat ik te kort schoot. En daar zou je onder gebukt kunnen gaan, waren het niet dat het mij in ieder geval geleerd heeft om mijn vertrouwen dag aan dag te stellen op de grote God die de wereld en de kerk in zijn hand heeft. Dus het is een prachtige functie, een avontuurlijke functie, een belangrijke functie ook om goed te kunnen communiceren, denk ik. En denk er eens over na, roept God tot dit ambt.
We zullen zo samen gaan danken en bidden. Voordat we dat doen, noem ik nog enkele gebedspunten. Het eerste is de stichting Bright Fame. Ik had er nog nooit van gehoord, maar dat is een stichting van Frits Rauwvoet, de broer van, en die werkt onder prostituees. Gistermiddag kreeg ik een brief die gericht was aan onze kerkraad met het verzoek om daar aandacht aan te geven. En dat was een brief waarin ze uitlegden dat door de coronacrisis prostituees nu zonder inkomen kwamen te zitten en dat er toch hulp nodig was. En mijn eerste gevoel was: prostituees die niet meer aan het werk kunnen, dat is toch een goed nieuws? En waarom moeten we nu juist hen helpen? Want er zijn toch heel veel mensen die door de crisis problemen hebben. Voor mij was dat precies zo'n Samaritanen moment, om het zomaar te zeggen. Zo'n moment dat je even voelt dat er een bepaalde afstand is tussen mijn leven en de levens die nu in een brief werden neergezet en onder onze aandacht werden gebracht. Iets wat in eerste instantie gevoelsmatig ver bij je vandaan staat. En als je dan 1 of 2 seconden verder leest en verder nadenkt, dan kom je erachter dat ook deze mensen waarvoor deze stichting zich inzet, mensen zijn net als jij en ik, die misschien andere keuzes maken dan je zelf zou maken, maar net zo goed recht hebben op zorg en een luisterend oor. En daarom wilde ik dit in het bijzonder in het gebed meenemen en heb ik ook een bericht hiervan hierover in de contactsleutel laten plaatsen, omdat het een voorbeeld is van zo'n moment waar de gelijkenis van Jezus eigenlijk over gaat. Het overbruggen van afstanden en erkennen dat iedereen je naaste kan zijn en je hulp nodig kan hebben. Er zijn ook nog een aantal andere gebedspunten. We bidden voor Petra de Bruin en haar dochter Elisa. Zij zullen na 10 jaar definitief uit Nicaragua terugkeren, maar op dit moment lukt het door de crisis niet om terug te komen. En dat is natuurlijk ontzettend zorgwekkend en verdrietig. We bidden ook voor dominee Aart van der Maal en zijn vrouw Marja. Aart is 2 weken geleden opgenomen voor de start van zijn behandeling daar. De coronacrisis maakt het in deze periode voor Aart en Marja natuurlijk niet makkelijker. En daarom zullen we ook hen in onze gebeden dragen. Laten wij samen danken en bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u naar de aarde bent gekomen om ons te redden. Om uw liefde uit te delen aan wie uw zorg en nabijheid nodig hebben. Liefdevolle God, vul ons met uw Heilige Geest, zodat we juist ook in deze crisistijd de zelfopofferende liefde van Jezus mogen leren navolgen. We danken u voor alle die zich met gevaar voor eigen gezondheid een slag in de ronde werken in de zorg en in de vitale sectoren. In de houding van al deze moedige mannen en vrouwen in de zorg herkennen we het silhouet van Jezus. Geef dat wij een voorbeeld aan hen mogen nemen, omdat wij wat u betreft allemaal in de zorg werken, namelijk in de zorg voor elkaar. Help ons ook om te dienen, te geven en te bidden voor hen die verder van ons afstaan en ook door de coronacrisis worden geraakt. We denken aan de prostituees die hun inkomstenbron kwijt zijn geraakt en daardoor hun huis dreigen kwijt te raken of niet meer voor eten voor hun kinderen kunnen zorgen. Zegent u het werk van Bright Fame, dat er juist nu ook voor deze vrouwen wil zijn om hen te helpen en te steunen. We denken ook aan de vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos. Er dreigt daar een ramp bovenop de ramp die deze kampen in zichzelf al zijn. Want geen van de overheidsrichtlijnen om besmetting tegen te gaan is voor hen van toepassing. Thuisblijven? Welk huis? Handen wassen? Met welk water? Houd afstand van elkaar? De mensen zitten hier met 20.000 op een kluitje in een kamp waar officieel plek is voor een kleine 3.000 mensen. Vergeleken hierbij zijn onze ervaringen tot nu toe verwaarloosbaar en maakt het even ook niet uit wat onze politieke mening over vluchtelingen ook is. Vader van ons, schepper van ook deze vluchtelingen, geef dat wij als Nederland, wij als Europa niet zullen zijn als de priesters en levieten die hun ogen hiervoor sluiten omdat ze met hun eigen zorgen bezig zijn. Beroert u alstublieft ook onze ingewanden, ook voor hen. En beroer de harten in het bijzonder van de regeringsleiders. Vul hen met liefde en met compassie voor deze vluchtelingen in nood, omdat zij net zo waardevol in uw ogen zijn als wie dan ook. En vader, toch mogen we natuurlijk ook bidden voor onszelf en onze nabije omgeving. Want u bent ook onze vader. En het lijden elders maakt de angst en de gevolgen van het coronavirus voor ons niet minder erg. Intens goede God, wilt u ons nabij zijn in tijden die we niet goed begrijpen? Verwarrende tijden. We weten op allerlei momenten niet wat goed is en wat wijs is en wat de juiste keus. Wilt u daarom onze keuzes zegenen? Geef wijsheid aan onze overheden en specialisten. En geef ons de scherpte om hun adviezen zo goed mogelijk op te volgen. Wilt u zijn bij wie in de vitale sectoren alle zeilen bijzetten? Maar ook bij wie ziek is, kwetsbaar of ongerust. Bij wie thuis met of zonder gezin hard moet werken om het goed te hebben met elkaar en met de werkgever. En om alle balletjes in de lucht te houden. En wees bij wie alleen is en deze dagen juist geen bezoek mogen ontvangen en geïsoleerd zijn. En wilt u ook in het bijzonder zijn op plekken waar ziekte zoveel slachtoffers maakt, in Nederland en ook daarbuiten, en waardoor zoveel verdriet is. Geef dat we in alles u zoeken, u die liefde bent en aandacht en nabijheid. Dat we dat wat we niet begrijpen bewaren in ons hart en wachten. En geef ons ondertussen oog voor het liefdevolle dat er gebeurt, het vele goeds. Geef ons kracht. Wilt u in het bijzonder zijn bij Petra en Elisa? Geef dat er snel een mogelijkheid voor hen komt om terug te keren. Zegen hun gezondheid nu zij in een land zijn met een slechte gezondheidszorg en waar zelfs op dit moment nog geen voorzorgsmaatregelen worden genomen tot nu toe. Geef rust aan allen om hen heen hier in Nederland die nu in spanning afwachten hoe het verder moet. Wees u ook Aart en Marja dicht nabij. Geef Aart de kracht om, ondanks de onwerkelijke ontwikkelingen, zich zo goed mogelijk te blijven richten op zijn behandeling. En wees ook bij hen nu hun onderling contact door de maatregelen wordt beperkt en misschien nog wel verder beperkt zal worden. Heer, in de stilte brengen wij nu onze eigen dank, gedachten en zorgen voor uw troon. Vader, dank u wel dat we mogen weten dat u ons hoort, waar we ook zijn. Zo bidden en danken wij u. In Jezus' naam. Amen. Dit is het moment waarop ik normaliter het woord collect in de mond neem. En daarna hoort u meestal niet meer wat ik zeg, omdat dan iedereen in zijn tas gaat rommelen om een portemonnee te pakken en dergelijke. En op deze plek waar we normaliter fysiek onze gaven inzamelen, wil ik je vragen om iets anders fysieks te doen komende week. Paulus schrijft in zijn brief aan de Thessalonicenzen het volgende. Broers en zussen, nu wij voor korte tijd van u gescheiden zijn, bent u weliswaar uit het oog, maar daarom natuurlijk nog niet uit het hart. En omdat we zo naar u verlangden, hebben we ons alle moeite gegeven om u te zien. We stonden dan ook meer dan eens op het punt naar u toe te komen. Je leest het, Paulus is ook niet in de mogelijkheid om bij deze kerk langs te gaan. En daarom schrijft hij een brief om verbonden te blijven, om hen te steunen en te bemoedigen. En datzelfde kunnen wij als gemeentes nu ook doen, nu vele gemeenteleden, maar ook andere mensen in onze omgeving en in onze wereld, zijn afgesneden van het normale sociale contact. Laten we daarom deze week allemaal een ouderwetse pen en een groot stuk papier erbij pakken. En schrijf eens een uitgebreide brief naar diegene waarvan je denkt dat die het nodig heeft. En de kinderen kunnen hier natuurlijk ook aan meedoen. Wat is er leuker dan het ontvangen van een knutselwerkje of een kleurplaat? Als je alleen of ziek thuis zit. Ik zie er ontzettend naar uit hoe wij als volgelingen van Jezus de komende tijd op deze en op andere manieren ons van onze allersamaritaanste kant kunnen laten zien. Laten we deze intentie bij het afsluiten van deze dienst dan naar elkaar toezingen en uitspreken met de woorden van ons slotlied: Ik wil jou van harte dienen. We zijn aan het einde gekomen van deze dienst, omdat het bericht van het overlijden van Ite vlak voor de dienst bij mij bekend werd, ben ik helemaal vergeten om voor hen te bidden. En dat willen we natuurlijk zeker nog doen. En daarom, de zegen die ik zo zal uitspreken, spreken we ook in het bijzonder uit met daarbij in gedachten Hilly en ook de verdere familie en vrienden van Ite. Dat het tot zegen en tot troost mag zijn dat God bij jullie is in deze verdrietige periode. Ga heen in vrede, leef de evangelie en ontvang daarvoor de zegen. De Heer zegent je en beschermt je. De Heer schijnt met zijn licht over je leven en is je genadig. De Heer is heel dicht bij je en geeft je zijn vrede. Amen.